Fijn dat u allemaal weer gekomen bent. Ik wil u vanavond meenemen naar Hebreeën 10, zoals ik reeds de vorige keer voorzegd had. En het is er ook nog bij gebleven. Ik wil met u beginnen te lezen vanaf vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomende heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik: ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd: slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze is, nadat hij een één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want na eerst gezegd te hebben: dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer: ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover. Het hoofdstuk wat wij hebben gelezen en ook eigenlijk het hoofdstuk wat eraan vooraf gaat, is eigenlijk de nadere uitwerking van iets wat hij helemaal in het begin van de Hebreeënbrief, in het derde vers, gezegd heeft. Als ik u even daarmee naartoe ga, dan zult u die dingen merken. Heeft hij dit aspect van zijn werk heeft hij laten liggen. Maar hij zei reeds in het derde vers van het eerste hoofdstuk, waar gesproken wordt over wie de Heer Jezus in essentie is als de Zoon van God, God zijnde. En de vorige keer hebben we met elkaar nagedacht over dat hij de Zoon des mensen is geworden. En dat hij mens geworden is, opdat hij een verlossingswerk tot stand zou kunnen brengen. En hier vinden we in het derde vers van het eerste hoofdstuk, aan het eind, vinden we eigenlijk datgene wat hij in hoofdstuk 9 en 10 uitvoerig is gaan behandelen. Namelijk dat de Heer Jezus, nadat hij, en we lezen in het midden, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. De Heer Jezus is gaan zitten aan de rechterhand van de majesteit nadat hij de reinigmaking van de zonde tot stand gebracht heeft. En hij is gaan zitten omdat het klaar is. Het is afgerond. En als ik u dan even meeneem naar het laatste vers van hoofdstuk 9. Want ik zeg altijd maar weer, normaliter begin je niet met een woordje band. Ik zeg het iedere keer weer. Een boek begint niet met band. En een hoofdstuk begint niet met band. Dus je moet eigenlijk altijd doorlezen. En in dat laatste vers, en dan kan ik even gelijk even zeggen om u even daarover in te leiden. Deze laatste versen hebben als beeld voor zich de hoge priester die op de grote verzoendag het binnenste heiligdom is binnengegaan met het bloed van stieren en bokken. Dat gesprengd heeft op het verzoendeksel. En het volk stond buiten te wachten, ademloos, of de hoge priester weer naar buiten zou komen. Want op het moment dat de hoge priester op de grote verzoendag, Yom Kippur, naar buiten kwam, ging er als het ware een gejuich op. Want dat betekent dat het offer wat hij gebracht had, aangenomen was door de Heer. En dat het volk een jaar lang weer vergeving, verzoening van hun zonden had. Zij stonden daar dus te wachten. Op het moment dat hij naar buiten kwam, was het werk klaar. En in het 28e vers van hoofdstuk 9 lezen we dan ook: zo zal ook de Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus straks weer terugkomt, is voor een ieder van ons die hem toebehoort, zal hij naar buiten komen en zijn komst heeft dan niets met de zonde te maken. En dit hoofdstuk gaat nog verder. Want dit hoofdstuk laat een overeenstemming met hoofdstuk 1 vers 3 zien, dat toen de Heer Jezus is gaan zitten als hoge priester, toen was het werk van de verzoening klaar. Daarom is hij ook gaan zitten. Ik heb u voorgelezen en ik doe even een schot voor de boeg, het 11e vers van het 10e hoofdstuk. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. De priester stond. Er was een verzoendeksel, en dan neem ik even de tabernakel in zijn geheel, zowel het heilige als het heilige der heiligen. Er stond een tafel van de toonbroden, er was een verzoendeksel, er was een reukofferaltaar, er was een menorah, de kandelaar. Maar er stond geen stoel. De priester ging nooit zitten, want het werk van offeren was nooit klaar. En nou zeg ik er natuurlijk even bij het werk van offeren, maar we moeten ons goed realiseren dat in dat binnenste heiligdom natuurlijk de priester, alleen maar de hoge priester kwam. Dat waren niet de priesters in zijn algemeenheid, want in principe kwamen die niet, zeker niet in het heilige der heiligen. Eenmaal des jaars ging de hoge priester met het bloed naar binnen en deed hij verzoening voor eerst voor zijn eigen zonde en daarna voor die van het volk. Maar het was jaar op jaar, waarmee dit beduid werd, dat het eigenlijk was het niet wat het leek. De zonden werden nooit daadwerkelijk weggenomen. Het moest iedere keer herhaald worden. Dus eigenlijk was het krachteloos. Het was om even te spreken met het, even kijken, met het 7e hoofdstuk, het 18e vers, waar staat: want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar is wel, maar wat wel iets tot volmaaktheid heeft gebracht, is de totstandbrenging van de betere hoop, waardoor wij tot God naderen. De wet volbracht niets. En dan gaat de schrijver gaat uitleggen wat deze schaduwdienst, want dat was het, wat dat dan wel voor betekenis had. En dan zegt hij in 10 vers 1, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomende heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. En het is heel belangrijk, want in deze verse vinden we eigenlijk christelijke waarheid, maar dan net niet. En dat zal ik u zo laten zien. Want deze verse, deze eerste 4 versen, laten in essentie zien hoe het zit met het zondeprobleem van de mens in het algemeenheid, in zijn algemeenheid, maar in het bijzonder met het kind van God. Ik heb in een van uw vorige lezingen, heb ik u al gezegd, dat we ons heel goed moeten realiseren. Het is natuurlijk al vreemd dat ik dit voorlees. Hè? Hoofdstuk 1 vers 3. De Heer Jezus is gaan zitten als hoge priester aan de rechterhand van de majesteit, nadat hij de reinigmaking van de zonde tot stand gebracht heeft. We hebben in de voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat de Heer Jezus ook pas hoge priester is geworden toen alles klaar was. En eigenlijk vinden we diezelfde gedachte in het Oude Testament. We vinden pas als de middelaar Mozes de berg op is gegaan, daar als het ware het verbond tussen God en het volk tot stand gebracht heeft, de 70 oudsten met hem als representanten van het volk met hem de berg op gegaan zijn, waar ze God en zijn klaarheid hebben gezien, Exodus 24, dat pas daarna er een heiligdom komt en pas daarna de priesterdienst in het leven wordt geroepen. Niet daarvoor. Priesterdienst heeft dus in essentie niet te maken met de verlossing van de mens in zijn algemeenheid. Priesterdienst is noodzakelijk voor het volk van God wat reeds met hem in verbond is gekomen. Dus als wij nadenken over al deze offers waarover hier geschreven wordt, en dan denk maar even aan de offers van Leviticus 1 tot en met 5, het slachtoffer, of het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het schuldoffer, het zondoffer. En we denken aan de offers op de grote verzoendag. En we denken in Leviticus 16. En we denken aan nummer 19, het offer van de rode vaas. Allemaal offers die er alleen waren voor het volk. Deze offers worden niet genoemd in verband met hun verlossing uit Egypte. Want daar hebben we alleen het Pascha. Het paaslam is het enige offer wat daar gebracht wordt. En Leviticus spreekt dan ook, begint dan ook met: en hij riep. En de Heer riep Mozes vanuit de tabernakel dat hij moest komen. En dan geeft hij hem als het ware de wetten die noodzakelijk zijn voor God om te midden van een zondig en onrein volk te kunnen wonen. En dat is in feite waar het hier ook over gaat. Het gaat over het probleem van de zonden van een kind van God. Want in essentie moeten we vaststellen dat de Heer Jezus pas is gaan zitten nadat hij de reinigmaking van de zonde tot stand gebracht heeft. Dat werk was dus klaar. Toen de Heer Jezus de hemel binnenging, was zijn werk wat zonde betreft klaar. En hij zit daar. En als de Heer weer gaat staan, dan is dat om twee redenen. De eerste reden hebben we net gezien. Het laatste vers van hoofdstuk 9. Dat als wij hem voor de tweede keer nu gaan zien, we hebben dus zijn eerste komst en we hebben zijn wederkomst. En zijn wederkomst neem ik nu even heel breed. Alle aspecten vanaf het moment dat de Heer Jezus weer gaat staan. Dan zal hij verschijnen voor zijn volk, dat zijn zij die hem verwachten. En dan zal hij verschijnen tot zaligheid. En als u zich nog kunt herinneren, dat begrip zaligheid, we hebben er vorige keer over nagedacht in het tweede hoofdstuk, wat veel meer is dan alleen de behoudenis. De zaligheid is alles wat te maken heeft met de komst van het koninkrijk van Jezus Christus. De openbaring van zijn heerlijkheid en het feit dat wij als kinderen van God daarin mogen delen. Veel meer dan alleen behoudenis. Maar daar begint het natuurlijk wel mee. Daar begint het natuurlijk wel mee. Dus hij komt uit het heiligdom voor hen die hem verwachten. En als hij komt, heeft het niets met de zonde te maken. Ten eerste, voor zijn volk. Maar er is nog een tweede reden waarom hij gaat staan. En dat wil ik u, dat zien we in het 13e vers van dit hoofdstuk. Want wij lezen in vers 12, maar deze is nadat hij een slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God, wachtende totdat, staat de vertaling. Herziene zegt, verder wacht hij op het tijdstip dat. En dat is op zich jammer, dat is prachtig Nederlands, maar wat je net even mist is dat woordje totdat. Die streepje onderzetten. Hij zit totdat. En wat is dus de tweede reden? Wel, de tweede reden is, hij wacht tot het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt zullen worden. En dat is het tweede aspect. En nu hebben we het over het aspect van wat het betekent, wat de wederkomst van Jezus Christus voor de wereld betekent. In deze tijd zit hij op de troon. En in Hebreeën 4 vers 16 lezen we dat het een troon van genade is. In deze tijd heerst genade. God oordeelt niet. God vonnist niet. Het oordeel als zodanig is al uitgesproken. Heb je wel eens gehoord van death row? Death row, dat is de gevangenis waar degenen die veroordeeld zijn tot de doodstraf als het ware wachten. Het is de gang naar de plek waar zij gevonnist zullen worden. En ieder mens zit in principe te wachten op de uitvoer van zijn vonnis. Maar het wonder van Gods genade is dat op grond van het offer van Jezus Christus de deur van de gevangenis wagenwijd open staat. En niemand hoeft te blijven zitten. God heeft die deur geopend. God heeft de deur van de dodencel wagenwijd opengezet. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar vers 36 van Johannes 3 zegt, een ieder die in de zoon gelooft heeft het eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Niet komt over hem, blijft op hem. Er is geen vraag meer naar hoe deze rechtszaak tussen God en de mens zal verlopen. Dat is allemaal al geregeld. Ieder mens is besloten onder de zonde. Ieder mens is besloten onder de zonde. Opdat God aan een ieder barmhartigheid en goede tierenheid kan bewijzen. En de uitnodiging van ons is om uit te gaan en dit uit te spreken. De mensen aan te bieden dat God heeft zijn zoon gegeven. Want het zondeprobleem is opgelost. Maar op één, slechts met één mogelijkheid. En is dat wij schuilen in de rots Jezus Christus. Een ieder die tot geloof komt, wordt één met hem gemaakt. En dat betekent, als je één met hem gemaakt bent, dat wij delen in zijn dood. Dat wij delen in zijn begrafenis. Dat wij delen in zijn opstanding. Dat wij delen in zijn zitten in hem aan de rechterhand van de Vader. En dit is geen rare praat die ik zeg, want dat staat gewoon in hoofdstuk 1 van de Efezebrief. wij zijn met hem gezegd in de hemelse gewesten. En dat wij straks met hem zullen terugkeren als hij naar deze aarde zal terugkomen. Zichtbaar voor Israël. Dat betekent dat wij voor de tijd ook eerst naar hem toe moeten gaan en daarna met hem zullen terugkomen. Daarom geloof ik ook in de opname van de gemeente. Voordat de Heer zichtbaar voor deze wereld zou komen. Ieder mens kan verlost worden, want de Heer heeft zijn leven gegeven voor ieder persoon. En ieder mens is onder de toorn van God. Maar niemand wordt, natuurlijk, de mens wordt veroordeeld om zijn zonde. Maar het zondeprobleem is opgelost. Geen mens hoeft meer te zeggen, ik had geen mogelijkheid om onder mijn zonde uit te komen. Want uit genade en door geloof wordt er ieder die buigt voor de Heer Jezus Christus met hem één gemaakt. En vervolgens is in Jezus Christus is het oordeel aan ons voltrokken. Omdat wij in hem gerekend worden. Dit is in feite wat Romeinen 6 ons leert. En het is bijzonder, bijzonder belangrijk. Wat was het Oude Testament? God had op deze aarde zich een volk uitverkoren. En hij startte met hem als het ware waar het in Eden verkeerd is gegaan door de val van de mens. Riep hij één mens, Abraham. En uit Abraham bouwde hij een volk. Abraham, Isaac, Jacob, de 12 stammen en Israël had hij verkoren als zijn erfdeel onder de volkeren. En met dit volk heeft hij een verbond gesloten. En dit verbond omvatte onder andere de woonplaats van God op aarde, de tabernakel. Waar hij woonde tussen de cherubim in het binnenste heiligdom en waar niemand mocht komen. Laat ons goed realiseren, er was afstand. Geen mens kwam die tabernakel binnen. Alleen de hoge priester. En ik heb u al vaker gezegd, zelfs als hij die ene keer in het jaar binnenging, dan moest hij dat doen nog met een boel rook. Hij moest met dat wierookaltaar moest hij een boel rook maken. En dan staat erbij in Exodus of in Leviticus, opdat hij niet maar zo op dat verzoendeksel zou zien. Niemand kan God zien, de woonplaats van God zien en leven. Er was afstand. En het volk had gemeenschap met God, een bepaalde mate van gemeenschap met God, wanneer zij hun zonde beleden en wanneer zij een offer brachten. Maar al deze dingen, zegt hoofdstuk 10 vers 1, de wet die slechts een schaduw was van de toekomstige heilsgoederen. Dat wil zeggen dat de wet was een beeld van iets anders. De wet liet iets zien. En dan zegt u misschien, oh dat is raar. Hoezo? Een beeld? Wel, in deze tijd hebben wij natuurlijk ook gewoon nog beelden. De doop is niets anders dan het ondergaan in een watergraf en er weer uitkomen. Maar het is een beeld. Het is niet zo dat de mens wederom geboren wordt zodra hij in het watergraf gaat. Het is een uitdrukking van de dood en opstanding met Jezus Christus. Het brood en beker wat wij met elkaar vieren als kinderen van God is een uitdrukking van het bloed en het lichaam van de Heer. Het is niet het bloed van de Heer en het is niet het lichaam van de Heer. Het drukt het uit. En de wet is een schaduw van de toekomende heilsgoederen. Letterlijk staat er van de toekomende goede dingen. U weet wel dat waar ook al die betere dingen voor zijn. De hele Hebreeënbrief spreekt van, hij heeft een uitnemender, een betere naam gekregen boven de engelen. Hij is de middelaar van een beter verbond, wat gebaseerd is op betere beloften, op basis van beter bloed. En wij hebben een betere opstanding verkregen dan zij die in het Oude Testament zijn opgestaan. De betere dingen, het is de brief van de betere dingen. En in feite is dat ook wat hier staat, een schaduw van de toekomstige heilsgoederen. Maar er staat gewoon van de toekomende goede zaken. En wij weten uit het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 9 vers 11, daar staat het ook. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. En hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is dat wat niet van deze schepping is. Oftewel, de tabernakel hier op aarde was een beeld van de hemel zelf. En als u zegt, nou dat vind ik niet zo duidelijk uit hoofdstuk 8, hoofdstuk 9 vers 11, dan gaan we nog even terug naar hoofdstuk 8 vers 2. Want hoofdstuk 8 vers 1 zegt, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Dit zijn de dingen waarover wij spreken. Wij hebben een hoge priester die zich heeft gezet, is gaan zitten, want dat is wat het betekent. Die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom en de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet een mens. Dat woordje ware betekent niet dat de andere een leugenachtige tabernakel was. Ware staat tegenover het beeld. Zoals de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Want Israël is de wijnstok des Heren. Maar hij is de ware wijnstok. Dat staat dus niet tegenover een leugenachtige, maar het staat tegenover dat het ene een beeld is van het andere. En dat is in feite wat we ook hier vinden. Hij is ingegaan in de hemel zelf. Die tabernakel op aarde, die als het ware een beeld was, een schaduw van de realiteit die boven was. De hoge priester ging in die schaduw in, maar de Heer Jezus is in het ware heiligdom binnengegaan. En wat er natuurlijk zo bijzonder aan is, en dat doe ik ook weer een schot voor de boeg, want dat zullen we zo dadelijk lezen, dat door het offerwerk van de Heer Jezus, waardoor de zonde is weggedaan, en wij geheiligd zijn, en wij gereinigd zijn, en wij gerechtvaardigd zijn, en in Christus in wie wij verheerlijkt zijn, mogen wij onze hoge priester achterna gaan in de hemel zelf. Niet eens in die tent, die maar een afbeelding was, maar in de hemel zelf. En wij bidden zo vaak en wij praten er zo vaak over dat wij, ja, we hebben zo'n idee, dat is eigenlijk hele gewone dingen. Ja, je bidt en dan verschijn je voor God. Dat is niks gewoons aan. Dat is volstrekt ongewoon. Dat is een absoluut wonder. Dat sommige mensen als u en ik zomaar, maar het is niet zomaar, tot hem mogen naderen. We hebben wel eens het idee, als we de psalmen lezen, dat het voor iedere Israëliet de gewoonste zaak van de wereld was dat hij zomaar tot God kon naderen. Nou, als dat zo is, dan kunnen we ons afvragen wat dan het bijzondere is van wat de Heer Jezus heeft bewerkt. Of is er geen verschil tussen de gelovigen voor het kruis en de gelovigen na het kruis? Wel, ieder mens is altijd nog gerechtvaardigd geweest op grond van geloof. Altijd. Op grond van geloof. Dus ook Abraham was een gerechtvaardigd man. En Abraham had natuurlijk bijzondere ontmoetingen met God. Het probleem is vaak dat wij die geschiedenissen lezen en daar een beetje in lezen alsof dat voor iedere Jood de grootste zaak van de wereld was. God kwam bij hem en hij ging weer. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. God verscheen in het bijzonder aan Abraham, in het bijzonder aan Mozes, in het bijzonder aan Jozua, nog een heleboel mensen in het Oude Testament. Maar dat zij zo uitvoerig beschreven was omdat zij de strikte uitzondering waren. Het volk als zodanig had helemaal geen mogelijkheid om te naderen. Natuurlijk baden zij. Maar niet in de vrijheid en niet met de vrijmoedigheid die wij hebben. Er is zoveel veranderd sinds de Heer Jezus daar als onze hoge priester zit. Het is zo'n volstrekt wonder dat wij zo binnen mogen gaan. Wat dan met deze offers? Dan beginnen we te lezen. De wet is dus een schaduw van de toekomstige heilsgoederen, niet het ding zelf. Het was een beeld van geestelijke waarheden die zouden komen. Pas toen de Heer Jezus was opgestaan uit de dood en hij de hemel is binnengegaan, heeft hij al deze zegeningen mogelijk gemaakt voor een ieder die in hem gelooft. En daarom staat er in vers 2, het eind. Hij, niet het wezen van de dingen zelf. Ik lees nog even het eind van vers 1, anders sla ik iets belangrijks over. De wet die slechts een schaduw is van de toekomende heilsgoederen, en dan sla ik even het tussenzinnetje over, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. De enige wijze waarop een Israëliet kon naderen was door middel van een offer. Dat was de enige wijze waarop hij kon naderen. Hij kon alleen maar naderen in het brandoffer. Leviticus 1. Leviticus 1 waarin de Israëliet die een brandoffer bracht zich als het ware vereenzelvigen met dit volmaakte dier. Want het moest een dier zijn zonder enig defect, zonder enig gebrek. Moest gebracht worden. En dan staat er dat als hij zijn hand op de kop legde en hij dat dier aan God gaf, dan werd het hem tot welbehagen gerekend. Dat wil zeggen, God had een welbehagen in hem op grond van het offerdier. En natuurlijk bracht hij dat alleen als het goed was, als hij de Heer ook echt toegewijd was. En dat is iets wat hij iets verder zal zeggen, de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar het feit dat dat iedere keer weer moest, gaf al aan dat het offer als het ware alweer vergeten was als hij de volgende keer wilde naderen. Dan weer was daar dat offer. En nu spreek ik even over het brandoffer, omdat het brandoffer spreekt over het feit dat de heerlijkheid van het dier, de volmaaktheid van het dier, als het ware de offeraar aangerekend werd. Het was ook een vrijwillig offer. Maar we hebben natuurlijk twee onvrijwillige offers. Het schuldoffer en het zondoffer, daar staat niet bij dat het God aangenaam was. Dat staat wel bij het brandoffer, maar niet bij het schuld- en het zondoffer. Dat was niet aangenaam omdat het namelijk een bittere noodzaak was. Ook daar moest hij zich één maken met het offer, maar staat als het ware dat hij zijn zonde als het ware overdroeg op het dier. Dus in het brandoffer heb je de heerlijkheid van het offer wat gaat op degene die offert. Maar met het brand- en het schuldoffer heb je overdracht van de zonde op het dier. Als het ware. Maar het werd gebracht. En de volgende keer dat je zondigde, moest je weer een offer brengen. Miljoenen en miljoenen en miljoenen liters bloed hebben daar gevloeid. En het heeft, om maar even met de woorden van vers 1 te spreken aan het eind, maar het heeft geen volmaaktheid gebracht. Of, aan het eind van vers 2, er is geen sprake van echte reiniging. Vers 3, er is iedere keer weer herinnering aan de zonden. Vers 4, het heeft nooit de zonde echt weggenomen. En nu komen we dan een beetje bij de betekenis van, wat is dan de betekenis van dat bloed? Wat is dan de betekenis van dat offer? Wel, ik sprak net hier met het woord verzoening. En wij weten dit woord verzoening, het Hebreeuwse kafar, wordt ook gebruikt voor de eerste keer wanneer de ark besmeerd wordt met pek. En dan staat er, hij wordt bedekt met pek. En zo vinden we de betekenis van het woord verzoenen. De zonden worden bedekt. God veegt ze als het ware even onder het kleed. En hoe weet ik dat? Nou, dat kunnen we bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 9, vers 15. Waar staat, en daarom is hij, de Heer Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. Dus door het offer van de Heer Jezus heeft er pas voor het eerst daadwerkelijke verzoening plaatsgevonden, daadwerkelijke vergeving plaatsgevonden van de zonden die onder het eerste verbond waren. Al die duizenden jaren dat er offers gebracht zijn, werden ze als het ware op een hoop gegooid tot het moment dat het ware offer zou komen. Romeinen 3. Al waar we lezen in vers 25. Hem, dat is de Heer Jezus Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. God heeft de zonde voorbij laten gaan. Hij heeft ze laten gebeuren. Hij heeft er niet op gezien. Er werd geofferd. En in dat offer zag God het komende ware offer van zijn zoon. En als het ware werden de zonden bewaard tot het moment dat alle zonden in één keer op de Heer Jezus gelegd werden. Een enorm wonder van Gods genade. Dat God het toorn kan uitstellen tot het moment dat het ware offer kwam en de zonde daadwerkelijk heeft weggedragen, zoals we lezen in Jesaja 53. Maar we lezen dus, en ik zei net tegen u, deze wondere waarheden, die eigenlijk christelijke waarheden die je onder de wet vindt, maar dan precies het tegenovergestelde. Te weten, vers 2, zou er anders niet een einde zijn gekomen aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. De priesters brachten de offers. Het volk bracht de offers. We zouden zeggen, als we dat offer dan gebracht hebben, dan is het toch klaar? Maar het was niet klaar. Het was niet klaar omdat het nooit daadwerkelijk de offeraar van een boos, van een kwaad geweten kon bevrijden. Hij was tijdelijk, had hij zijn zonde beleden. En God kon gemeenschap blijven hebben met de zondaar op grond van dit gebrachte offer. Maar direct de volgende keer moest het weer overnieuw. Het kon nooit, om met het eind van vers 1 te spreken, het kon nooit hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Volmaken. Wel, dit tot volmaaktheid brengen zijn we al eerder tegengekomen in hoofdstuk 9. En daar vinden we namelijk in het 9e vers, leest u mee, want het is belangrijk. Hij zegt aan het eind van vers 8, de eerste tabernakel, dat is het onderwerp, en dan zegt hij, deze eerste tabernakel, vers 9, was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, en dan komt het, die niet in staat waren, die niet de kracht hadden, om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Dat is belangrijk. De offers hadden niet de kracht, krachteloos, dus echt het letterlijk het woord wat er staat, waren krachteloos, om hem die de dienst verrichtte, dat is hetzelfde als degene die naderde van hoofdstuk 2, of hoofdstuk 10 vers 1 aan het eind, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, dus hem die naderde, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Dus waar heeft het mee te maken? En dan ga ik ook gelijk even naar hoofdstuk 10 vers 2. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Ja, dit is een beetje een verdrietige vertaling. De herziene staatsvertalers hebben hier wel een beetje een bok geschoten vinden. Vind ik persoonlijk. Ze zegt dus dat zij in geen enkel opzicht meer. Want waar we natuurlijk naartoe gaan, is dat onder het oude verbond, in de tijd van de tabernakel, in de tijd van de offers, was er dus geen volmaaktheid. Was er dus nog steeds een geweten van zonde. Was er geen echte reiniging van de zonde. Was er geen echte vergeving van de zonde. Maar we voelen allemaal op onze klompen na dat door het offer van de Heer Jezus dit allemaal wel aanwezig is. Er is ware vergeving van zonde. Er is een waar reiniging van het geweten. Er is een waarlijk wegdoen van de zonde. Dus als hij hier zegt dat wij geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, ja, dat is niet helemaal wat er staat. Want het woordje geweten, wat we ook vonden in hoofdstuk 9 vers 9... hem die de dienst verrichten wat zijn geweten betreft tot volmaaktheid brengen, hebben ze hier vertaald met geen bewustzijn meer van zonde. Ja, nou kun je er wel naartoe praten, maar het neemt wel een beetje de kracht weg. Want als wij even naar onszelf kijken, natuurlijk zijn wij ons bewust van de zonde, maar wij hoeven geen geweten van zonde meer te hebben. En misschien zegt u nou, dat klinkt mij een beetje hetzelfde, maar dat is niet helemaal zo. Een geweten van zonde wil eigenlijk zeggen dat er iets is wat tussen ons en God instaat. En dat is wat de spreker zegt, dat is er niet meer. Want wij zijn ons wel degelijk bewust van onze zonde als kind van God, maar wij hoeven geen geweten van zonde meer te hebben. De zonde blokkeert niet de weg tot de Heer. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Er is vergeving, maar wij belijden onze zonden. Niet wij vragen om vergeving. En dan is er vergeving. Vergeving hebben wij op voorhand. Maar wij belijden onze zonden. Wij zouden verwachten, 1 Johannes 1 vers 9, indien wij onze zonden belijden, is hij genadig en barmhartig. Maar dat staat er niet. Hij is getrouw en rechtvaardig. En weet u waarom? Omdat er geen zonden meer zijn voor God. Het zondeprobleem is weggedaan. Hij is gaan zitten nadat hij de reinigmaking van de zonde tot stand gebracht heeft. Het werk is klaar. En ik zal u dat ook laten zien, want dat lezen we in hetzelfde hoofdstuk 9. Ik koppel het er steeds aan. Waar wij vinden in vers 22... En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Luister goed wat hier zegt, wat hier staat. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Als u dus aan de Heer vraagt of hij u vergeven wil, dan kan God maar één ding antwoorden. Dan zal hij zeggen, Wijnand, en welke bloedstorting denk je dan dat ik daarvoor moet gaan geven? En dan zeg ik, Heer, geen. Want dat heeft hij eenmaal en voor altijd gedaan. Er komt geen offer meer. U kunt niet God om vergeving vragen als u zich niet realiseert dat als hij u gaat willen vergeven, zoals u dat vraagt, dan zal hij daar een offer voor moeten brengen. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat offer is gebracht. Daarom zegt de schrift ook niet, indien wij vergeving vragen voor onze zonde. Let wel. Ik heb het over een kind van God, hè? Ik heb het niet over de zondaar die zijn zonde beleidt. Natuurlijk. En ik begrijp ook, het gaat me niet om de woordenstrijd. Hè? Het gaat me niet even om de discussie van het beleiden of om vergeving vragen. Maar realiseert u zich alstublieft, u beleidt uw zonde omdat u vergeven bent. Betekent dat, maar als al mijn zonden zijn weggedaan, dan maakt het dus eigenlijk geen fluit uit, want de vergeving heb ik al. Antwoord op de tweede vraag is, ja, de vergeving hebt u al. Maakt er dus geen fluit uit? Dan moet u nog eens even terugdenken aan de waarde van het bloed. U denkt dat u gewoon kunt zondigen? Dan heeft u geen goed zicht op de waarde van het bloed van de Heer Jezus. Dan realiseert u zich niet wat Hij geleden heeft om ons in die positie te brengen. Dus als we het nou toch hebben over leefregel van dankbaarheid, dan heb je hem hier. Natuurlijk zondigen wij niet met de opmerking, want er is vergeving. De vergeving is er. En laat u dat alstublieft voorop stellen. Die vergeving, die is er. Maar natuurlijk zondigen wij niet gemakkelijk, want wij weten wat onze Heer daarvoor geleden heeft. Niet omdat we bang zijn voor straffen, voor een kind van God is er niet zo'n straf. Er is geen oordeel meer over de zonde. Romeinen 8 vers 1 zegt, zo is er dan geen verdoemenis. En dat is, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En ik zeg het speciaal even zo, want ik weet dat er een discussie is geweest tussen broeder Ouweneel en de herziene statenvertalers over Romeinen 8 vers 1, waarin broeder Ouweneel zei van, maar broeders, er staat toch gewoon, er is geen veroordeling meer, waarom maken jullie dan toch verdoemenis van? En ze zeiden, dat doen we vanwege de achterban. De achterban kon er niet mee leven dat er een slap woord als veroordeling zou staan. Alsof verdoemenis altijd met eeuwig leven te maken heeft. Dat is niet zo. Het heeft niet altijd daarmee te maken. Niet in alle contexten. Maar voor hen die in Christus Jezus zijn, is allebei er niet. Geen verdoemenis en geen veroordeling. En waarom niet? Omdat onze Heiland ons oordeel heeft gedragen. En dan gaan we verder. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? U moet u voorstellen, als de offers ook maar iets hadden kunnen volbrengen, iets tot volmaaktheid hadden kunnen brengen, dan zou er toch geen offer meer geweest zijn. Dan hadden ze toch niet meer geofferd. Dus toch gewoon een logische gevolgtrekking. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan toch in geen enkel opzicht een geweten meer van zonde meer gehad hebben, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Nou, hier vinden we het werk van de Heer. Voor eens en altijd gereinigd. Maar nu, zegt vers 3, wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. En het mag dan duidelijk zijn dat we hier denken aan het offer op de grote verzoendag. Vandaar dat er ook staat, ieder jaar. Ieder jaar was er weer herinnering van zonde. Ieder jaar moest het weer opnieuw gebracht worden, werden de zonden weer in herinnering gebracht. Wat dus eigenlijk betekent, dat je kunt je auto wel schoonpoetsen, maar je rijdt op de straat op en je kunt weer opnieuw beginnen. Oftewel, de offers van dieren, de offers die gebracht werden, moesten iedere keer opnieuw gebracht worden, want ze volbrachten eigenlijk niet echt iets. Het was een schaduwdienst. En dan zegt vers 4. Want, mooi streepje eronder zetten, waarom dan, waarom wordt ieder jaar van vers 3 weer opnieuw aan de zonde herinnerd? Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Dat is de conclusie. Het deed dat helemaal niet. Het verzoende het wel. Het bedekte het wel. Maar het nam het niet weg. De zonden waren niet weg. De zonden kwamen iedere keer weer werd het in herinnering gebracht. Onder het oude verbond. En dan staat er. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Wat hij hier doet is Psalm 40 citeren uit de, wat we noemen, Septuagint. Dat wil zeggen de Griekse vertaling van het Oude Testament. Hij was geschreven in het Hebreeuws, het Oude Testament, maar naar men zegt 200 voor Christus is het Hebreeuwse Oude Testament vertaald naar het Grieks. En de apostelen citeren hier, de schrijver citeert hier uit het Griekse Oude Testament. En dat zeg ik even, omdat als u het gaat met elkaar gaat vergelijken, zult u een paar dingen zien die anders zijn dan wat u in uw Oude Testament vindt. Maar wat lezen we hier? Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. Streepje onder het niet gewild. Het tweede gedeelte van vers 5. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Wat doet de schrijver van de Hebreeënbrief hier? Waarom citeert hij hier Psalm 40? Wat zegt Psalm 40? Psalm 40 zegt eigenlijk ronduit dat God al die offers helemaal nooit gewild had. Staat er toch? Slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild. En aan het eind van vers 6. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. En toch moesten zij het brengen. Wat staat hier dan tegenover elkaar? Wel, we begrijpen allemaal dat het natuurlijk, als hier staat dat God het niet gewild heeft, is het natuurlijk vreemd dat de wet deze dingen vraagt van het volk. God heeft ze niet gewild, maar het was noodzakelijk. Noodzakelijk voor een onrein en zondig volk. Maar ze hebben nooit echt iets tot stand gebracht. Ze hebben nooit daadwerkelijk volmaaktheid, de vrijheid van het geweten, de vrijheid om tot God te naderen gebracht. Wat staat er dan tegenover wat God niet gewild heeft? Dat is in vers 7. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. Wat wilde God dan wel? Hij wilde niet de slachtoffers en de brandoffers en de offers die gebracht werden. Die wilde hij niet. En ik zal u zeggen waarom niet. Al deze dingen zijn rituele handelingen. En u kunt gewoon voor uzelf denken. Wat heb ik in mijn leven voor rituele handelingen naar God toe die ik doe, maar waar ik nauwelijks zelf bij ben? Ik voer ze uit als rituele handelingen. En ik heb het gevoel dat als ik de rituele handelingen uitvoer, dat ik God behaag. Natuurlijk, ik ga op zondagmorgen pislink naar de samenkomst. Heb je die achterlijke broeder weer, die idiote zuster weer. Misschien kent u dat niet. Kent u dat niet? Oh, heb je die vent weer. Oeh, trek er een hekel aan. En dan komt u uw offer brengen. Gaat u de Heer danken. Dat zijn rituele handelingen. Rituele handelingen waardoor wij denken dat wij God behagen. Maar ons hart is er niet bij. En dat is het vervelende van de natuurlijke mens. Wij hebben altijd de neiging om op de loop te gaan met dingen die God ons geeft. We hebben altijd de neiging om op de loop te gaan. Ik kan u ongeveer, ik zal hem even opzoeken. Dan kunt u ze bijschrijven, want anders staan ze niet op de band. Samuel 15 vers 22, Psalm 50 vers 8 tot 10, je kunt de band weer naluisteren. Jesaja 1 vers 10 tot 13, Jeremia 7 vers 21 tot 24, Hosea 6 vers 6. Wat staat daar? Dat zijn allemaal schriftplaatsen waarin de Heer zegt, ik heb al die offers van jullie helemaal niet gewild. Ik had gewild dat jullie mij gediend hadden. Ik had gewild dat jullie mij gehoorzaam geweest waren. Wat interesseert mij die offers? Heer zegt, ik walg ervan. Je brengt met je ene hand brengen het offer en met het andere slacht je iemand af. Met de ene stem prijs je mij en met de andere stem veracht je je broeders en je zusters. Ik heb daar geen enkel behagen in. Ik heb er niets mee, zegt de Heer. Ik walg ervan. Wat ik gewild had was, en dan komt de Heer Jezus. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik kom om uw wil te doen. Johannes 14, vers 31. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Jezus zei, Johannes 4 vers 34. Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Hij is gekomen in de wil van de Vader. Hij heeft in alles gedaan wat de Vader heeft behaagd. Hij is hem gehoorzaam geweest van harte, omdat hij de Vader lief had. Wat doet u in uw leven omdat u uzelf een goed gevoel geeft? Wat doet u in uw leven waarvan u denkt dat geeft mij recht om te naderen tot God? Daarom zijn diep religieuze mensen over het algemeen ook zo ongelooflijk onrustig. En ook zo ongelooflijk ongelukkig. Religieuze mensen zijn ongelukkige mensen. Het is nooit goed. En het is nooit goed genoeg. En waarom? U stelt uw offers in de plaats van het ene offer waarin u zou moeten rusten. En in plaats van dat u iedere keer direct op de knieën gaat en u realiseert wie u bent in Christus. En dan ga ik doorlezen. Anders komen we er niet meer. Vers 10. Op grond van die wil. Vers 9. Sorry. Daarna sprak hij en zei: ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Hij neemt het offer, neemt de offers hij weg om het lichaam van Jezus Christus daarvoor in de plaats te zetten. Daarom heeft God hem een lichaam bereid. Waarbij het oor, dat kan ik nu niet uitleggen, maar waarbij het oor staat in feite voor het hele lichaam. Hij neemt één deel voor het hele lichaam. God heeft hem een lichaam bereid zodat hij zijn lichaam zou kunnen geven. Niet het lichaam, niet de lichamen van dieren, maar zijn eigen lichaam. En dat was de wil van God. De wil van God was, Johannes 6, vers 38 tot 40. Want ik ben, zegt de Heer Jezus, uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En nou komt het. Doet uw ogen dicht. En dit is de wil van mijn Vader die mij gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Als u gelooft in Jezus Christus, is de wil van de Vader dat u eeuwig leven heeft. Dit is de wil van God. En dan zegt Hebreeën 10, vers 10. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus voor eens en altijd. En dat heilig wil zeggen, wij zijn apart gezet voor hem. God heeft ons tot zijn eigendom gemaakt. En zegt vers 11, iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze, priester moet u wegstrepen, maar deze is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had tot in eeuwigheid, letterlijk staat er ononderbroken, exact hetzelfde woord wat we ook lazen in, even kijken, in vers 1, jaar in jaar uit, ononderbroken, dat is exact hetzelfde woord, wat hier vertaald is met tot in eeuwigheid. Maar deze is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, let erop, Hebreeën 1 vers 3, gezeten aan de rechterhand van God. Vers 13 heb ik al besproken. Nou vers 14, want, dat is de reden, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden ononderbroken volmaakt. Hij heeft hen die geheiligd worden, dat zijn de gelovigen, ononderbroken volmaakt. Als hij ononderbroken gezeten is aan de rechterhand van de Vader, en dat lezen wij in vers 12, dan lezen we in vers 14, dat zij die geheiligd worden, de gelovigen, ononderbroken volmaakt zijn. Dus gaat u vanavond, als u op uw bed staat, Maar eens even bedenken wat hier staat. U bent in Christus ononderbroken, laat staan tot in eeuwigheid, volmaakt. U bent volmaakt. En dan zegt vers 15. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. We hebben de Zoon die kwam om de wil van de Vader te doen. En de Heilige Geest getuigt daarvan. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zegt vers 15, getuigt het ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En ik verwijs hem maar terug naar vorig seizoen, toen we met elkaar hebben nagedacht over hoofdstuk 8, over het nieuwe verbond. Wat hij hier doet is citeren uit Jeremia 31, weet u dat nog? Jeremia 31, vers 31 tot 33. Dus hij haalt Jeremia 31 er weer bij. En wat zijn de twee grote kenmerken van het nieuwe verbond? Het eerste is dat we een nieuw hart hebben gekregen. Dat heb ik in de vorige band besproken, vorig jaar. En dan de tweede, vers 17. En aan hun zonden en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. En dat beslist niet meer denken is hetzelfde als wat we lazen in hoofdstuk 10, vers 3 aan het eind. Maar nu wordt met elk van deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. En hier in hoofdstuk 10 vers 17 staat. En aan een zonde en een wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. En dan zegt het laatste vers. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. De Heer Jezus heeft met één offer alle zonden weggenomen. En omdat ze zijn weggenomen, omdat ze zijn vergeven, staat hier dat de Heer er niet meer aan denkt. En als hij er niet meer aan denkt, als er vergeving voor is, dan is er ook geen offer meer nodig. Als u als kind van God, God vraagt u te vergeven, dan vraagt u hem om weer een offer te brengen. Dankt u voor uw vergeving. En belijd uw zonde. Maar de vergeving hebt u. Er komt geen nieuw offer meer. Het is klaar. De Heer Jezus zit. En dan eindig ik. Ik kan ze niet meer in detail bespreken. Met op grond van wat we vanavond met elkaar hebben besproken. Op grond van het feit dat we een hoge priester aan de rechterhand van de Vader hebben. Op grond van het feit dat we de vergeving hebben. Zegt hoofdstuk 9, of zegt vers 19. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan. U hebt vrijmoedigheid. U hebt permissie. U bent geautoriseerd door de Heer Jezus om het binnenst heiligdom in te gaan. U mag naderen tot God. U mag alle vrijmoedigheid van de wereld. Ja, niet van de wereld. Maar u hebt alle vrijmoedigheid om tot God te naderen. Omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Weet u nog toen de Heer Jezus stierf? Matthäus 25 vers 51, sorry, Matthäus 27 vers 51. Toen de Heer Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Het voorhangsel wat de blokkade was om te kunnen naderen tot de troon. Tot het verzoendeksel. En God scheurde het weg. Er was een verbinding tussen het heilige en het heilige der heiligen. En de priesters, zij die tot God mogen naderen. En in deze tijd is een ieder kind van God wordt uitgenodigd om te naderen. We mogen zo dat heiligdom binnen. En niet eens die tent, niet eens die tempel, maar de hemel zelf is voor u opengemaakt. Omdat het voorhangsel, dat is zijn vlees, gescheurd is. De zonden zijn weggedaan. Het zondeprobleem is opgelost. En als de Heer straks weer gezien wordt, dan is het zonder zonde. Het heeft niets voor ons, niets met zonde te maken. Dat probleem is opgelost. En omdat wij de vrijmoedigheid hebben, komt nu de echte opdracht van vers 22 zeggen, omdat het zondeprobleem is opgelost. En omdat wij een priester hebben over het huis van God. Want de Heer Jezus heeft eerst de reinigmaking der zonde tot stand gebracht. Dat is vers 20. En daarna is hij als hoge priester gaan zitten aan de rechterhand. Dat is vers 21. En omdat dat zo is, omdat wij die vrijmoedigheid hebben, zegt vers 22, laten wij tot hem naderen. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Broers en zus, dit zijn allemaal beelden uit het Oude Testament die toegepast worden op de gelovigen. Met dit grote verschil dat het daar nooit klaar was. En voor ons is het klaar. De zonden zijn weg, de zonden zijn vergeven. Wij zijn gewassen. Het lichaam gewassen met rein water. Hetgeen betekent, zoals de Heer Jezus tot Petrus sprak. Toen Petrus zei, Heer, als u mijn voeten wil wassen, was mij dan helemaal maar. En toen zei de Heer, Petrus, als je gebaat bent, is het niet nodig dan alleen dat jouw voeten gewassen worden. Want met onze voeten lopen wij in deze smerige wereld. En worden wij met de dood, worden wij met zonde bevlekt, besmeurd. En belijden wij onze zonde en reinigen wij ons door de reinigende werking van het woord van God. Maar als wij naderen, zijn het alleen onze voeten die nog gereinigd moeten worden. Want zelf hebben wij, is ons lichaam gewassen met rein water. En naderen wij als gereinigde kinderen van God. U denkt toch niet werkelijk dat als u tot God gaat, dat u nadert als zondaar. U nadert als een kind van hem. U nadert als een zoon, dochter van hem. En u nog alle vrijmoedigheid hebben. Hij is uw vader. Hij heeft u gekocht en betaald op grond van het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. En wij mogen vrijmoedigheid hebben. Wij mogen ingaan. God verwelkomt ons. Hij staat ons met open armen op te wachten. Want alles is gereed. Er worden geen offers meer gebracht. Het is klaar. Hij zit. En als hij straks gaat staan, dan zal het zijn tot oordeel van hen die hem afwijzen. Maar het zal zijn tot zaligheid van hen die hem verwachten. Die uitzien naar het binnenste heiligdom. O Heer, kom terug. Maar voor de wereld zal het zijn, sta op, Heren, en oordeel de volkeren. Maar voor ons is het heiligdom open. En eigenlijk moet ik zeggen, het is voor ieder mens open. Maar men moet zich laten verzoenen. U moet u laten verzoenen met een heilig en rechtvaardig God. En voor een ieder die zich heeft laten verzoenen, zijn wij kinderen van God geworden. En hebben de vrijheid tot het binnenste heiligdom. Amen. Zullen we danken met elkaar. Hemelse God en Vader, wat een onvoorstelbare waarheden dat uw woord zegt dat er geen offer meer komt, terwijl het daarvoor zei dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Maar Vader, als uw woord zegt dat er geen offer meer komt en dat uw Zoon het eens en voor altijd gebracht heeft, dan betekent dat ook, Vader, dat we mogen rusten in de vergeving van zonde. Dat u ons gekocht en betaald hebt. Dat onze zonden zijn weggedaan. Dat u ze niet meer in herinnering brengt. Vader, dank u wel. Hoe onvoorstelbaar is dat? Want Vader, wij kennen ons eigen leven. U weet dat wij dagelijks tegen zaken van ons vlees aanlopen. En Vader, dan wil ik u zo danken dat het bloed van uw Zoon alles bedekt en alles heeft weggedaan. En dat we daarom in vrijheid tot u mogen gaan. Ja, Vader, we willen belijden dat er nog zoveel dingen in ons leven zijn die niet bij u horen. Maar u rekent ze ons niet aan. U rekent ze ons niet aan. Dank u wel, Vader, voor dit geweldige werk van uw Zoon. Dank u wel dat we vanavond erover mochten nadenken. dat al die beelden uit het Oude Testament ons iets vertellen van u, zoals uw woord zegt in de boekrol, is over mij geschreven. Dank u wel, Vader, dat we zo op iedere pagina uw Zoon mogen ontmoeten. En dat we hem de lof en de eer mogen geven voor dat grote en kostbare werk. Vader, dank u wel dat u met ons gaat als we zo dadelijk weer van hier gaan. Vader, wilt u ons gebruiken in uw dienst? Geef ons niet alleen de vrijmoedigheid om tot u te naderen, maar ook de vrijmoedigheid om van u te spreken naar de mensen om ons heen. Omdat we weten dat alles gereed is. En dat de poort van uw koninkrijk, van uw hemel, wagenwijd openstaan. En dat ieder mag naderen. Ieder mag komen om zich te laten verzoenen. Vader, groot is uw heerlijke naam. Vader, mogen we groeien in het geloof. Mag dit alles ons dichter bij u brengen. Mogen u aanbidden, u lof prijzen, u de lof en de eer geven die u zo waard bent. In en door dat grote werk van uw Zoon. Amen. Amen.